Lieve gemeente, toen ik enkele weken geleden nog weer eens in Israël was, toen viel het mij weer op hoe dat land bloeit en groeit. Hoe groen het daar is. Hoe het Joodse volk daar, met behulp van allerlei middelen zeker, maar toch allerlei planten en bloemen kan laten groeien, hoe welvarend dat het is. En ik werd er nog eens bij bepaald dat dit land niet zonder dit volk lijkt te kunnen. Dit land hoort bij dit volk en dit volk hoort bij dit land. En er zijn tijden geweest in de geschiedenis van het volk van Israël dat er een scheiding kwam tussen dat land en tussen dat volk. In de verschillende ballingschappen van Assyrië, van Babel, dan zie je ook in de schriften hoe dat land dan gaat kwijnen. Hoe dat alles treurt en weent, hoe dat alles woest en leeg wordt. En dat er van dat land dat vloeiende is van melk en honing niets overblijft als dat volk eruit is. Het is ook nog eens bevestigd geworden in die grote scheiding die er gevallen is na het jaar 70. Toen generaal Titus Jeruzalem en de tempel verwoest heeft. En toen de Joden in de diaspora, in de verstrooiing, door heel de wereld werden verdreven. Daarna is er van dat land niets meer terechtgekomen. Eeuwenlang was het woest en leeg. Het land dat kwijnde. Natuurlijk, omdat de Arabieren die daarin bleven wonen dat land verwaarloosden. Maar het onderstreept weer, dit volk en dit land horen bij elkaar. En is het niet ook bewezen toen de staat van Israël werd opgericht in 1948. En toen vele duizenden miljoenen Joden vanuit de hele wereld terugkeerden naar dat land dat al aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd is. Dat sinds die tijd de woestijn weer bloeit als een roos. Dat het land welvaart. En dat daarin de zegen van de Heere mag worden opgemerkt. Dit land en dit volk horen bij elkaar. Maar dan dringt de vraag zich wel op, is het dan nu goed met Israël? Mag je uit al deze dingen opmerken dat God nu zijn aangezicht in gunst tot Israël gewend heeft en dat het nu alles precies is zoals dat hij het heeft bedoeld. Dat nu het Joodse volk in grote getale weer binnen die grenzen leeft, nu het land weer groeit en bloeit, is dat een bewijs van Gods goedkeuring. Gemeente, hoe kan het goed zijn in dat land en onder dat volk als ze volharden in de afwijzing van de Messias? Hoe kan God in welgevallen op dat volk neerzien als zij zijn zoon blijven verwerpen? En de vraag dringt zich op, hoe komt het toch dat dit oude volk uit Abraham gesproten en zoveel gunst heeft genoten dat ze blind is voor de Christus? Hoe komt het dat zij de Messias niet hebben herkend? Hoe komt het dat ze hem verworpen hebben? Wel, de apostel Paulus geeft daar een antwoord op in verschillende van zijn brieven. In de Romeinenbrief bijvoorbeeld zegt hij, verwijzend naar de profetie van Jesaja, er is een geest van een diepe slaap op dit volk gekomen. Ze zijn verblind. Hun ogen kunnen niet zien en hun oren kunnen niet horen. En hier in 2 Korinthe 3 zegt hij, als zij Mozes lezen, dat is dus het Oude Testament, hun schriften, dan ligt daar een deksel op. En we willen met elkaar gaan nadenken over dat deksel op hun hart. En dat bestaat naar mijn gedachten uit drie dingen. Een deksel, een bedekking, zodat ze niet begrijpen, niet verstaan wat de schriften zeggen. Dat ligt in het verstaan van de zonde, zo zullen we zien. In het verstaan van de wet. En in het verstaan van Christus. En om dat beeld van vers 15 vast te houden, Paulus die zegt dat, wanneer Mozes gelezen wordt. En zoals ik al zei, daarmee bedoelt hij het Oude Testament. Nou, in diezelfde beeldspraak wil ik zeggen, dat deksel dat bestaat, dat ligt op het hart bij het lezen ten eerste van Adam. En daarmee bedoel ik dus in hun verstaan van de zonde. Bij het lezen van Adam ligt er een deksel op hun hart. Ten tweede bij het lezen van Mozes, en dan spits ik het toe op het verstaan van de wet van Mozes. En ten derde ligt er een deksel op hun hart bij het lezen van Christus. Dus het deksel op het hart bij het lezen van Adam, bij het lezen van Mozes en bij het lezen van Christus. Gemeente, er wordt wel gezegd dat de hoofdoorzaak van de afwijzing van de Joden van de Heer Jezus Christus, dat de hoofdoorzaak ligt in de houding die de christenen hebben aangenomen tegenover de Joden. Hoe de christenen zich door de eeuwen heen hebben opgesteld tegenover de Joden, die hebben zo'n slecht voorbeeld gegeven, zodat de Joden bij zichzelf hebben gedacht, als nou de christenen al zo zijn, wat ligt er dan voor aantrekkelijks in om in Christus te geloven? En dat wordt tot op de dag van vandaag ook steeds onderstreept. Als je in gesprek gaat met orthodoxe Joden, dan wordt er altijd gewezen naar het feit dat de christenen Joden door de eeuwen heen heel slecht hebben behandeld. En wij kunnen niet anders dan daarin helaas toe te stemmen. De christenen hebben een allerellendigste houding aangenomen tegenover het Joodse volk. Jongelui, denk bijvoorbeeld maar aan de kruisvaarders. Die op hun wapens het kruis van Christus aanbrachten en in de naam van Christus stromend bloed van de Joden hebben vergoten. Of denk aan de Romeinse Inquisitie, die met datzelfde kruis in de hand Joden hebben gedwongen zich te laten dopen en bij weigering ze hebben omgebracht. En ook van de kant van de Reformatie zijn er vaak heel verkeerde woorden gesproken ten opzichte van het Joodse volk. Denk bijvoorbeeld maar aan de gedachte van Luther, de latere Luther, over het volk van de Joden. Trouwens, het is niet alleen in de geschiedenis dat de christelijke kerk de Joden tekort hebben gedaan. Het Joodse volk kan zich vandaag de dag nog steeds afvragen hoe dat de christelijke kerk tegenover het Joodse volk staat. Want opnieuw is er veel vijandschap. Het antisemitisme neemt toe. En de christelijke wereld, al is daar niet zoveel christelijks meer aan in onze westerse wereld, maar de christelijke wereld, die christelijke wortels heeft, die neemt een steeds meer vijandige houding aan tegenover het Joodse volk. En we kunnen ons ook afvragen, waar is de stem van de kerk bij dat toenemende antisemitisme? Maar gemeente, dat gezegd hebbend, moeten we niet denken dat daarmee een verklaring is gegeven voor het ongeloof van de Joden en voor de vijandschap tegenover Christus. Want al voordat er sprake was van een christen, laat staan van een onbarmhartige christen, hebben de Joden de Heer Jezus Christus al verworpen. Hij is tot het zijne, tot de Joden gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de schriften die spreken over verblinding. Over een geest van diepe slaap die op dat volk is gekomen. En de vraag kan gesteld worden, waar ligt nou de oorzaak dat dat volk zo verblind is, dat er zo'n geest van diepe slaap over hen gekomen is, dat ze de Christus niet hebben aangenomen? Wel, daar zou heel veel over te zeggen zijn, gemeente. Over de oorzaak daarvan, samenvattend zou ik willen zeggen dat dat vooral te maken heeft met het feit dat het Joodse volk haar roeping niet heeft verstaan. Wat was de roeping van het Joodse volk? Waartoe is dit volk geboren? De Heere heeft het tegen de vader van dat Joodse volk al gezegd. Tegen Abraham. In u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. En de profeet Jesaja heeft het gezegd. Dit volk, hij laat daar de Heere spreken. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Maar wat heeft het Joodse volk met die godsopenbaring gedaan? Wat heeft het Joodse volk gedaan met het feit dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd? In plaats van de wereld daarmee bekend te maken, in plaats van de lof des Heren onder de heidenen te verkondigen, is het Joodse volk hoogmoedig geworden, hebben ze zich beroemd op hun status, meenden ze meer te zijn dan de heidenhonden, zoals ze ze noemden, de onbesnedenen. En dat is een van de oorzaken waarom de Heere hen met een diepe slaap heeft geslagen. Of zoals Paulus dat hier zegt, waarom er een deksel op hun hart is komen te liggen. En Paulus die verwijst in deze tekst naar die bekende geschiedenis uit Exodus 34. En die jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook wel. Mozes, die op de berg Horeb was, op de Sinaï waar hij de wet van de Heer had ontvangen. Hij had een ontmoeting met God. En Mozes was zo onder de indruk van Gods genade en van Gods barmhartigheid, dat Mozes op een bepaald moment vroeg: Heere, toon mij uw heerlijkheid. Mozes wilde iets van het wezen van God zelf zien, want de heerlijkheid van de Heere, dat is Gods majesteit, de lichtglans die bij het wezen van God hoort. Denk maar jongens en meisjes aan de herders in de velden van Efrata, waarvan geschreven staat dat de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Gods lichtglans, Gods heilige majesteit. Mozes vroeg of hij dat mocht zien. Maar de Heere zei: Mozes, dat kun je niet zien. Geen mens kan mij zien en dan blijven leven. En daarom kreeg Mozes een glimp te zien van de Heere. In Exodus 34 staat de achterste delen. Een kleine glimp van het goddelijke wezen. En dat had zo'n kracht. De glans van Gods majesteit en heiligheid. Dat straalde in de huid van Mozes. En Mozes als een soort reflector, hij ging die heerlijkheid des Heren weerkaatsen. En toen Mozes van de berg afkwam, toen straalde zijn gezicht als de zon in haar kracht. En het Joodse volk kon hem niet aanzien, zo hebben we gelezen. Ze konden hem niet sterk aanzien vanwege de glans die zijn vel verspreidde. En toen moest Mozes een doek, een deksel over zijn aangezicht leggen. En zo kon hij weer te midden van het volk zijn. Want nu dat past Paulus nou toe op het geestelijke leven van de Joden. Ze lezen Mozes, ze zijn bezig met hun schriften, ze zijn bezig in hun yeshivas, in hun leerscholen. Ze staan daar bij de klaagmuur en ze zijn ijverig aan het onderzoeken. Maar er ligt een deksel op hun hart. Ze doen het zonder verstand. Ze verstaan niet wat erin staat. Ondanks al die ijver. En ondanks dat ze Mozes lezen. En waarin bestaat dat deksel nou precies? Hoe komt het en waarin zijn ze nou verblind? Wat verstaan ze nou niet als zij de schriften lezen? Wel, het eerste waarin de Joodse godsdienst verblind is, dat is in hun verstaan van de zonde. Ik heb het genoemd bij het lezen van Adam. Adam, onze voorvader die gevallen is. Wij, kinderen van Adam, zijn zondaar. Nou, de Joodse theologie, voor zover je daarvan kunt spreken, want Joden hebben niet echt een dogmatiek, niet een uitgewerkte theologie zoals wij dat hebben. Maar de orthodoxe Joden geloven niet in de erfzonde. Het orthodoxe Jodendom gelooft niet in de totale verdorvenheid van de mens. Zeker, een mens heeft wel een boze aanleg, zo zeggen ze, maar een mens heeft ook een goede aanleg. Er is een kwade kant in de mens, maar er is ook een goede kant in de mens. En die goede kant, die moet de mens gebruiken om die kwade kant te overwinnen. En zo wordt er binnen het Jodendom, ook binnen het orthodoxe Jodendom, over de zonde gedacht. Het is slechts een kwade aanleg. Maar die goede aanleg is in staat om dat kwade te overwinnen. Nou gemeente, hoe anders spreekt de Heer Jezus over de mens? De Heer Jezus spreekt van de noodzaak van een totale wedergeboorte. Niet maar een restauratie van de mens, niet maar een opknapbeurt. Gijlieden moet wederom geboren worden. Want wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En uit het hart des mensen komen geen goede dingen voort, zegt de Heer Jezus, maar komen boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, dieverijen, hoererijen, een stroom van ongerechtigheden. En de apostelen hebben in het spoor van de Heer Jezus Christus, en ook van het Oude Testament, de totale verdorvenheid van de mens onderstreept. En dan hoef ik u alleen maar te verwijzen, gemeente, naar dat aangrijpende hoofdstuk 3 uit de Romeinenbrief. Waar de apostel Paulus zegt, wij hebben beiden beschuldigd, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En zo moet Adam gelezen worden. Zo moeten wij Adam verstaan. Als een totaal verdorven schepsel. Waar niets goeds uit te verwachten is. In zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En de Jood verstaat het niet. Er ligt een deksel op het hart. Maar gemeente, de Jood is niet de enige die verblind is bij zijn zicht op de zonde. Is het niet de kwaal van uw en mijn en jouw hart? Denken wij niet allemaal te optimistisch van onszelf? Jongelui, denk eens aan dat bekende gedicht van Robert Murray McShane, die jonge Schotse prediker, die op 29-jarige leeftijd overleed, die dat prachtige gedicht gedicht heeft. Eens was ik een vreemdeling voor God en voor mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En al sprak daar een stem uit de heilige blaan, van het lam met de zonde der wereld belaan, ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. En zou dat niet de kwaal zijn, gemeente, ook van heel veel kerkmensen? Natuurlijk, we hebben een goede belijdenis. En we onderschrijven het, dat het zo staat in de Bijbel. En we geven ons ja-woord bij de doop, in zonde ontvangen en geboren. Nee, onze belijdenis is wel goed. Maar beleven we het ook zo? Dat we totaal verdorven zijn, onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. Denken we misschien heimelijk toch niet te goed van onszelf? En het is toch eigenlijk voor een kerkmens wel iets heel ontdekkends. Dat er gezegd wordt vanuit de schrift dat je net zo slecht bent als die mensen die aan God nog gebod doen, nooit naar de kerk gaan, hun leven doorbrengen in de zonde, dat je geen streep, geen haar voor hebt of beter bent dan bij God. Dat is heel ontdekkend om dat te moeten leren. Dus als er wordt gesproken, gemeente, van dat deksel op hun hart bij het lezen van Adam, dan moet er ook bij ons wat gebeuren. Dan moet bij ons dat deksel worden weggenomen. We moeten er door de Heilige Geest van worden overtuigd. Dat is wat de Heer Jezus zei. De Heilige Geest alleen zal een mens kunnen overtuigen, zodat je er echt iets van beleeft. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En dat je Adam gaat verstaan. Een zondaar. Totaal verdorven. En gemeente, die blindheid die er dan is in het verstaan van Adam, in het lezen van Adam, in het verstaan van de zonde, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het verstaan van de wet. Als de Joden Mozes lezen, en dan spits ik het even toe op de wet van Mozes, de 10 geboden, dan ligt er een deksel op hun hart. Want hoe denkt de Jood over de wet? Wel, de Joden die zijn door de eeuwen heen steeds meer nadruk gaan leggen op de wetten. En het hele Oude Testament, de Tenach, ze lezen vooral de Torah, vooral die eerste 5 boeken van Mozes, vooral die wetten, die hebben in de Joodse theologie een heel belangrijke plaats gekregen. En dat ten koste van heel veel andere geschriften uit het Oude Testament. De wet. En het is heel opmerkelijk, gemeente, als je de Joodse literatuur leest, hoe dat er dan gesproken wordt over de wet. Er is een grote overeenkomst tussen de manier waarop de Joden over de wet spreken en de manier waarop het Nieuwe Testament over de Heer Jezus spreekt. De wet die wordt verheerlijkt. De wet die ontvangt goddelijke eer. Er wordt gezegd dat de Tora, de wetten van Mozes, dat is de middelaar. Dat is de weg waardoor een mens tot God kan naderen. En als de Jood de wet maar heeft, dan heeft hij verder niks meer nodig om tot God te naderen. De wet als middelaar. Maar Paulus zegt hier, als zij die wet lezen, tot op de huidige dag, wanneer Mozes gelezen wordt, dan ligt er een deksel op hun hart. Als ze zo ijverig zijn in het bestuderen van de Tora. Als ze zo bezig zijn met het vereren van de wet en ze spreken over de vreugde van de wet. En dat doen ze op een hele optochtelijke manier. Paulus zegt, er ligt een deksel op hun hart. Hoe ijverig ze ook zijn, hoe blij ze er ook uitzien, ze zijn verblind. En er ligt een geest van een diepe slaap op hen. En de Jood is zo bezig met de wet. En dat doen ze vaak ook op een heel mechanische manier. Ze staan maar wat te prevelen soms. En heel mechanisch bewegen ze hun lichaam. En het is gebod op gebod en regel op regel. Als ze maar met die wet bezig zijn. Terwijl ze niet verstaan wat Paulus heeft mogen leren verstaan. Paulus die natuurlijk ook een farizeer uit de farizeeën was. Paulus die ook op zo'n manier met de wet bezig is geweest. Maar altijd de wet misverstaan heeft. Hij zegt, maar toen het gebod levend werd. Toen werd ook de zonde levend. En toen ben ik gestorven. Hij bedoelt daarmee toen de Heilige Geest gebruik ging maken van de Heilige Wet. En mij liet zien door die Heilige Wet wat er met mij aan de hand was. Dat ik een zondaar ben die tegen al de geboden van God gezondigd heb. En geen daarvan gehouden heb. En die tot alle boosheid geneigd ben toen ik dat zag. Toen de wet ging spreken. Toen werd de zonde levend. En toen stierf die vrome mens. Toen kreeg ik de doodsteek uit de wet. En opnieuw zeg ik, gemeente, en dan trek ik de lijnen door naar uw en mijn hart. De Joden zijn niet de enigen die de wet van Mozes misverstaan. En die hem misbruiken. Want jongelui, denk nog maar weer even aan dat gedicht van McChain. Hij zegt, toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Door middel van die heilige wet. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen dat Gods heiligheid deed. En toen werd al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk leed. Toen ging hij de wet verstaan. En gemeente, zo moeten wij de wet ook leren verstaan. Dat we gevoelen welke eisen dat de heiligheid van God aan ons stelt. Niet dat wij maar proberen om aan die wet te gehoorzamen. Niet dat wij 90% het voor elkaar zouden kunnen krijgen misschien om die wet te kunnen houden. Nee, God eist volmaaktheid. Gods heiligheid eist volmaaktheid. En daarom als de Heilige Geest in ons leven die wet laat spreken. Dan moeten wij bij elk gebod het hoofd buigen. En heeft u zo wel eens naar de heilige wet van God geluisterd, gemeente? Wij beleven dat denk ik ook vaak als een automatisme. Ja, dat hoort nou eenmaal bij de liturgie. En we beginnen met het votum en de groet en dan zingen we een psalm en dan wordt de wet gelezen. We kennen hem helemaal uit het hoofd misschien. En we horen het aan. Maar als de Heilige Geest er eens in meekomt, gemeente. En je gaat met geopende oren en een geopend hart luisteren. Dan kun je niet anders dan bij elk gebod je hoofd buigen en zeggen, schuldig. Aan het eerste gebod. Schuldig aan het tweede gebod. Tot en met het tiende toe. Tegen al Gods geboden, zwaar gezondigd. Ik heb er geen van gehouden, ook weer niet in de afgelopen week. En ik ben tot alle boosheid geneigd. Gemeente, dat moeten ook wij leren. Want ook wij zijn net als die orthodoxe Joden geneigd om de wet als een soort middelaar te zien. En nogmaals zeg ik, dat doen wij wellicht heel heimelijk. Maar we proberen te leven zoals God van ons vraagt. En natuurlijk, dat moeten wij doen. We krijgen geen toestemming van God om in de zonde te leven. Maar heel heimelijk denken we dat we het er dan toch nog wel eens aardig van afbrengen. Natuurlijk, ik kan het niet helemaal volbrengen. Maar zo slecht als die en die. Nee, zo slecht breng ik het er ook weer niet van af. En onlangs las ik het nog eens bij een van de oude predikanten, die in zijn memoires schrijft, als ik nou een hele dag zo bezig ben in de voorbereiding van de preken en ik lees oudvaders en ik doe nog eens een bezoek en ik doe nog eens een gebed. En zo zei die predikant heel eerlijk. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het herkende. Dan heb ik alle moeite om 's avonds als een goddeloos op mijn knieën te komen. Want wat heb ik nou vandaag voor kwaads gedaan? De wet is geen middelaar. Daarom zal, zo zegt Paulus, uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis van de zonde. En gemeente, met die dingen heeft het ook te maken met het misverstaan van de zonde en met het misverstaan van de wet, dat er zo weinig zicht is, of helemaal geen zicht, op Christus. Als de Jood Christus leest, als de Jood over de Messias nadenkt, dan ligt er een deksel op het hart. Hoe denken de Joden over de Messias? Want natuurlijk wordt er binnen het Jodendom wel nagedacht over de Messias tot op de dag van vandaag. Maar hoe zien zij de Messias? Wel, gemeente, wij moeten zeggen dat de Joden het Messias beeld vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament, heel erg verengd hebben. Vereenzijdigd hebben. En daar bedoel ik dit mee. In de schriften zie je globaal genomen twee lijnen naast elkaar lopen. Je ziet aan de ene kant teksten en geschiedenissen die wijzen op de koning Messias, om het zo te zeggen. De Messias die regeert en die heerst over het wereldrijk. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De koning Messias. Maar daarnaast heb je natuurlijk de lijdende Messias. Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar de Joden hebben het alleen maar over de koning Messias. Dat is in de tijd na de ballingschap met name ontstaan. En je ziet het ook in de tijd van de Heer Jezus zelf, dat zelfs zijn discipelen in hun denken, in hun theologie geen ruimte hebben voor de lijdende borg. Want als de Heer Jezus erover begint te spreken, Matthäus 15 en 16... Petrus heeft zojuist die heerlijke belijdenis uitgesproken. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus spreekt hem zalig. Zalig zijt gij Simon Barjona. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. En dan staat er in Matthäus 16, van toen aan begon Jezus hen te vertonen dat hij veel moest lijden. En gedood moest worden van de schriftgeleerden. En wat gebeurt er dan met Petrus? Wat zegt deze rotsman dan? Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. Er was in zijn theologie geen plaats, of zo weinig plaats, voor een lijdende borg. En zo is het ook in de Joodse theologie nog steeds. Een koning Messias. Daar leggen ze alle nadruk op. Maar voor een lijdende knecht des Heren. Voor een stervende borg. Er is geen plaats, daar is ook geen behoefte aan. En gemeente, dat is dan ook de ware nood van Israël. Israël is als een drenkeling die zich aan zijn eigen haren uit het water probeert te trekken. Die met behulp van de wet en van die zogenaamd goede aanleg probeert om tot God te komen. En opnieuw zeg ik, gemeente, het is onze aller kwaal. Want het licht is in deze wereld verschenen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En als wij Adam niet geleerd hebben, zo zegt een oud gezegde, dan hebben wij Christus ook niet begeerd. En daarom is het nodig dat dat deksel wordt weggenomen. Dat we de zonde gaan leren verstaan, dat we de wet gaan leren verstaan. En dat er zo plaats komt voor de enige naam onder de hemel tot zaligheid. Voor de middelaar. Die in de weg van het lijden en van het sterven. Verloren zondaren verzoend met God. Die het verlorene zoekt en zalig maakt. En gemeente, als wij nou de schriften lezen, dan zien wij dat dat deksel op het hart van Israël zou worden weggenomen. De toestand zoals die nu is, die zal zo niet blijven. Want zo zegt Paulus in vers 16, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dan zal het deksel worden weggenomen. En laat dat de verkondiging mogen zijn, gemeente, van deze avond. Naar die boodschap wilde ik vanavond toewerken. De huidige blindheid van het Joodse volk. De huidige slaap waarmee ze gevangen zijn, die zal verdwijnen. Er liggen nog beloften in de schrift voor dit volk. Het zal bekeerd worden tot de Heer. Het deksel zal worden weggenomen. En wanneer zal dat zijn? Nou, dan wijs ik u op wat de apostel Paulus gezegd heeft in Romeinen 9 tot en met 11, met name Romeinen 11. Waar hij zegt in vers 25, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Paulus die profeteert hier, die verkondigt hier dat er een volheid der heidenen zal zijn. En wat bedoelt de apostel daarmee met dat woord volheid? Ik zal u alle mogelijke uitleggingen besparen, gemeente, maar samenvattend betekent dat de volledigheid van de heidenen, de vermenigvuldiging van de heidenen. En onze oude schrijvers in het puritanisme en de nadere reformatie, die hebben op grond van deze gegevens en op grond van andere schriftgegevens hoop gekregen dat er nog een heilstijd zal aanbreken in deze wereld. Dat er een volheid van heidenen zal zijn, dat er een vermenigvuldiging zal zijn van de bekeerden op deze aarde. En dat niet binnen een duizendjarig rijk en niet binnen giliastische gedachten van een wederkomst van Christus en dat hij lichamelijk hier het koninkrijk van David en Salomo zal oprichten en daarna weer naar de hemel zal varen en dan nog een keer zal wederkomen. Dat niet. Maar op grond van de schriften hebben de oude schrijvers er hoop voor gekregen, er geloof voor gekregen, dat wat wij nu zien, namelijk de afval en de leegloop van de kerken en de opkomst van de islam en de opkomst van het liberalisme en het materialisme, nee, dat zal niet de finale zijn in deze wereld. Gods koninkrijk, zo zei Spurgeon, zal niet als een nachtkaars uitgaan. En de Heilige Geest zal de blaam van zich afwerpen. Dat hij niet in staat zou blijken te zijn om de wereld te bekeren. Er zal een volheid der heidenen zijn. Er zal een vermenigvuldiging zijn van de bekeerden. En dat zal de Joden tot jaloersheid verwekken, zo zegt hij in Romeinen 11. En dan zal er ook sprake zijn van een volheid der Joden. U moet dat allemaal op uw gemak maar eens nalezen thuis, Romeinen 11. En gemeente, wij zijn denk ik deze gedachten een beetje kwijtgeraakt. Natuurlijk ook onder invloed van bepaalde bijbelteksten die spreken dat er in het laatste der dagen zware tijden zullen aanbreken. En iemand denkt onwillekeurig misschien aan de woorden van de Heer Jezus uit Lucas 18. Waar hij zegt, als ik wederkom, zal ik nog geloof vinden op deze aarde. Nou laat ik daar kort nog even wat van mogen zeggen, gemeente. Allereerst over dat wat gezegd wordt over de laatste der dagen. Wat betekent die uitdrukking in de Bijbel, het laatste der dagen? U denkt misschien, dat is de tijd direct voorafgaande aan de wederkomst. Vlak voordat Christus terugkomt, dan is er sprake van vervolging en van al die dingen meer. Maar dat is een misvatting. Het laatste der dagen. Denk maar even aan de preek van Petrus op de Pinksterdag. Als daar die menigte samen is gekomen en ze hoort en ze ziet al die tekenen, dan gaat Petrus verklaren wat daar aan de hand is. En dan wijst hij naar de profetie van de profeet Joël. het zal zijn. In de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Dus wat zegt Petrus daar? Het laatste der dagen, dat is al begonnen op het Pinksterfeest. Wij leven al 2000 jaar lang dus in het laatste der dagen. En er zijn in het laatste der dagen al zware tijden geweest. En ik weet niet wat er nog gaat gebeuren natuurlijk. Ik ben geen profeet. Maar toch, gemeente, is dat niet het laatste. En het enige wat er te zeggen valt. Er zal, zo zegt Paulus, een volheid der heidenen zijn. De aarde zal vol zijn van de kennis en van de gerechtigheid des Heren. Gods koninkrijk zal over de wereld verspreid worden. En dat woord van de Heer Jezus dan uit Lucas 18, zal hij nog geloof vinden op de aarde? Dat stelt de Heer Jezus als een vraag. Het is geen profetie van de Heer Jezus. Hij stelt het als een vraag. In welke context? Het staat in de gelijkenis, aan het slot van de gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. U weet wel die gelijkenis van die weduwe. Die aanklopt bij die rechter en die rechter die wijst haar telkens af. En waarom heeft de Heer Jezus die gelijkenis verteld? Wel, zo staat erbij, opdat men altijd bidden moet en niet moet vertragen. Dus wat bedoelt Heer Jezus als hij zegt, als ik wederkom zal ik nog geloof vinden op de aarde? Nee, niet om daarmee een profetie te geven. Wij geven misschien heimelijk het antwoord al, zie je wel, er zal geen geloof meer zijn. Maar dat zegt Heer Jezus niet. In de context van die gelijkenis betekent dat dat hij ons tot gebed wil aanzetten. Altijd bidden. En niet vertragen. En dan ben ik ook terug bij de preek van vanochtend. Want die beloften die gaan niet automatisch in vervulling. En die heilstijd zal niet als een automatisme komen. Nee, de Heere wil zeggen, ga ermee uw binnenkamer in. Waakt en bid. Smeek om de werking van die noordenwind en van die zuidenwind. En heb dan grote verwachting van die geest die in overvloedige mate is uitgegoten. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Er zullen stromen op het droge zijn. Gemeente, geloven wij dat nog? Ik vraag niet wat u ziet. Wat u ziet, dat is een heel tegengestelde beweging. Maar geloven wij het nog? En leggen we de vinger bij de schriften die ervan spreken, dat het koninkrijk van God zal overwinnen. En dat het niet als een nachtkaars zal worden uitgeblazen. En dat er niet nog maar een enkeling op deze wereld zal zijn die de Heere vreest en dient. Is het onbijbels, gemeente, om zulke dingen te hopen? Is het ongeestelijk, is het onchristelijk om met die hoop de binnenkamer in te gaan en te smeken of dat God de hemelen zou willen scheuren? En hoe de Heer het zal doen, ik weet het niet. En dat moeten we ook maar niet gaan invullen en we moeten het niet gaan berekenen, niet gaan voorschrijven. Ik hoef het ook niet te doen. En u hoeft het niet te doen. Maar de Almachtige God zal het doen. En de genade van de Geest zal het doen. En daar hebben de oude schrijvers, en daar staan zulke klinkende namen tussen, John Bunyan, Thomas Manton, Samuel Rutherford, Jonathan Edwards, Wilhelmus Abrakel, Jacobus Koelman, die hebben hoop gehad. Die hebben hiervan gesproken. Die hebben bidstonden belegd. Of dat het de Heilige Geest behagen mocht. Om die volheid van de heidenen te doen laten komen. En de Heere wil er ons ook vandaag in onze tijd van afval. En nu wij een tegengestelde beweging zien. Ons ervan overtuigen. Dit is niet het laatste. Er zal een heilstijd komen. Een vermenigvuldiging van bekeerden. Een van uw oud-predikanten, dominee Dumassy van Voorthuizen, die had dat geloof ook. En die zei er zelfs eens, er zal een tijd zijn, dan zal je de onbekeerde met een lampje moeten zoeken. De aarde zal vol zijn van de kennis en de gerechtigheid des Heren. Maar de vraag, gemeente, waarmee ik besluit, die komt naar uw en jou en mijn hart persoonlijk. Mogen wij daar nou ook bij horen? Mogen wij de Christus der Schriften kennen? Want wat zou het ons baten als heel de wereld tot bekering zou komen en wij zouden buiten moeten blijven staan? En daarom die oude psalm die we straks aan het einde van de dienst gaan zingen, die zegt het. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Maar dan ook die heel persoonlijke toespitsing. Zo doe Hij ook aan mij. Amen.